Dan zou ik graag voor onze laatste overdenking van Marcus samen met u graag het gedeelte beginnen te lezen waar we zowat de vorige maal geëindigd zijn. Ik zou willen beginnen lezen Marcus 15 vanaf vers 25 tot het einde van het hoofdstuk allereerst. Het was nu het derde uur toen zij hem kruisigden. En het opschrift met zijn beschuldiging luidde: de koning der Joden. En met hem kruisigden zij twee rovers, één aan zijn rechterhand en één aan zijn linkerhand. En de voorbijgangers lasterden hem, terwijl zij hun hoofden schudden en zeiden: ha, u die het tempelhuis afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf en kom van het kruis af. Evenzo spotten ook de overpriesters onder elkaar met de schriftgeleerden en zeiden: anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Laat de Christus, de koning van Israël, nu van het kruis afkomen, opdat wij zien en geloven. Ook zij die met hem gekruisigd waren, smaalden hem. En toen het 6e uur was gekomen, kwam er duisternis over het gehele land tot het 9e uur toe. En op het 9e uur riep Jezus met luider stem: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Dat is vertaald: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommigen van hen die daarbij stonden en dit hoorden, zeiden: zie, hij roept Elia. Iemand nu liep snel, vulde een spons met zure wijn, stak ze op een rietstok en gaf ze hem te drinken en zei: wacht, laten we zien of Elia komt om hem eraf te nemen. Jezus nu liet een luide schreeuw horen en stierf. En het voorhangsel van het tempelhuis scheurde in tweeën van boven naar beneden. Toen nu de centurio die daarbij stond tegenover hem zag dat hij zo roepend was gestorven, zei hij: waarlijk, deze mens was Gods zoon. Nu stonden er ook vrouwen uit de verte toe te zien, onder wie ook Maria Magdalena was, en Maria de moeder van Jacobus, de kleine, en van Jozef en Salome, die toen hij in Galilea was, hem volgden en hem dienden, en vele andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem waren opgetrokken. En toen het al avond was geworden, omdat het de voorbereiding was, dat is de voorsabbat, kwam Jozef van Arimathea, een aanzienlijk raadsheer die ook zelf het koninkrijk van God verwachtte, en waagde het naar binnen te gaan naar Pilatus en het lichaam van Jezus te vragen. Pilatus nu verwonderde zich dat gij al gestorven was, en dat gij de centurio bij zich had geroepen, ondervroeg hij hem of hij allang gestorven was. En toen hij het van centurio had vernomen, schonk hij Jozef het lichaam. En na een stuk linnen gekocht te hebben, nam hij hem af, wikkelde hem in het stuk linnen en legde hem in een graf dat uit een rots was gehouwen. En hij wentelde een steen voor de ingang van het graf. Maria Magdalena nu en Maria de moeder van Jozef zagen waar hij gelegd was. Ik heb je er vorige maal op gewezen dat Marcus tijdens die ganse kruisigingsscène Jezus lijden als dusdanig niet benadrukt. Hij gaat tijdens die kruisigingsscène vooral voor andere zaken. Hij vestigt, zoals we het nu gelezen hebben, de aandacht op de aanhoudende bespotting, op Jezus' ene woord vanaf het kruis, de bovennatuurlijke tekenen, duisternis over het hele land, het scheuren van het voorhangsel en de eerste belijdenis van de centurio. Marcus die wil vooral benadrukken dat in tegenstelling tot wat het hier lijkt, een ordinaire kruisiging, wat er werkelijk hier gaande is. Hij wil de waarheid belichten. En we gaan ook zien vanavond dat Marcus evenzeer niet de nadruk legt op de opstanding, maar op het lege graf. De getuigen die vermeld worden, die krijgen op de opstandingsmorgen Jezus helemaal niet te zien. Er is ook geen tuinman, zoals in een andere evangelie, alleen een leeg graf. En ik hoop, broeders en zusters, dat we vanavond Marcus kunnen volgen in wat hij ons laat zien. Ik moet eerlijk zeggen, wat mezelf betreft, is in de afgelopen jaren door veelvuldig, met het Marcus-evangelie bezig, ondertussen al meer dan 3 jaar, ja, maar ook met Matthäus en Johannes, is mijn visie op het kruiswerk van de Heer Jezus enorm veel veranderd. Om de hele eenvoudige reden dat, ik denk, de meeste van ons opgevoed zijn met een beeld van het kruiswerk van de Heer Jezus, die vooral gebaseerd is op de brieven. En dan vooral de brief aan de Romeinen bijvoorbeeld, die heeft daar een heel sterke invloed op. Maar laten we niet vergeten dat brieven, wat zij ons leren, dat dat voornamelijk pastorale theologie is. dat de brieven gericht zijn aan een gemeente in een heel specifieke situatie met bepaalde problemen en dat vanuit dat oogpunt er dan gewezen wordt op de persoon van de Heer Jezus. In de Romeinenbrief hebben we overdag met elkaar, heeft Paulus heel duidelijk een agenda. Het evangelie dat hij uiteenzet is voornamelijk zijn evangelie, zoals hij het noemt, een Torah-vrij evangelie. En vanuit dat oogpunt, omdat hij wil belichten wat voor de christen nu de relatie is tot de wet, gaat hij naar de Heer Jezus kijken. Maar daar is in de evangeliën uniek dat zij, ze hebben ook een agenda, maar heel specifiek ons willen tonen wie de Heer Jezus is en wat hij heeft volbracht. Elk vanuit hun eigen insteek, maar dat is hun uitgangspunt. Als we van daaruit vertrekken en daar een beter beeld krijgen vanuit de evangeliën en dan de brieven gaan lezen, dan krijgen we een veel evenwichtiger, een veel rijker beeld wie dat de Heer Jezus is, of dat je andersom te werk gaat. Want er gaan dingen zijn waarvan ik denk dat je gaat reageren van oei, we hebben dat toch altijd anders geleerd? Ja, waarschijnlijk wel. Maar geef me dan toch de ruimte om het u te proberen duidelijk te maken wat ik precies daarmee wil bedoelen. Dus ik wil graag met u nadenken over Jezus' kruisiging. Niet over de kruisiging op zich, wat het specifiek inhield, daar hebben we de vorige maal uitvoerig bij stilgestaan. Daar kom ik niet op terug, maar wel op de betekenis. Wat wil Marcus ons laten zien? Dat is voor mij heel belangrijk. En dan zien we dat op het derde uur, dus om 9:00 in de morgen, de Heer Jezus gekruisigd wordt. Nu, voor die executieploeg is dat business as usual. Maar je moet wel bedenken, de Heer Jezus die is ondertussen al 1 dag en 1 nacht wakker. En nu moet hij nog terechtgesteld worden. Kun je een beetje voorstellen wat dit voor de Heer Jezus betekent? En wanneer ze hem kruisigen, zien we dat ze ook meteen het opschrift bevestigen, de zogenaamde titulus. De beschuldiging luidt de koning der Joden. Ik hoef u niet te herinneren, denk ik, dat de veroordeling onterecht is. De Heer Jezus is geen politieke leider, hij is geen rebelse nationalist die de Romeinse overheersing omver wou werpen in Palestina, absoluut niet. Maar ironisch genoeg, en er zit toch weer heel wat ironie in dit gedeelte, is de Heer Jezus wel degelijk Israëls koning. Hij is, zoals we gezien hebben in Marcus, de Davidische erfgenaam van de troon en is bestemd om te heersen over alle volken naar Gods raadsbesluit. En toch vinden we hier, had hij de straf van een verrader ondergaan. Hij zal tussen 2 rebellen, die wel degelijk tegen Rome in opstand zijn gekomen, had hij gekruisigd worden. Er staan er 2 rovers, maar het gaat wel degelijk om rebellen. Daar kom ik straks nog op terug. Dus Jezus begaan een misdaad, is kort samengevat van het goed, om Johannes 19 vers 12 erbij te plaatsen, dan ziet hij meteen dat ieder die zich koning maakt, de keizer weerstaat. En dat is wat de Heer Jezus van beschuldigd wordt. Maar wat we met elkaar zullen zien, is dat inderdaad Jezus de straf ondergaat van een rebel, maar dat doet hij in de plaats voor Israël. En meer bepaald de doodstraf die zij verdiend hebben voor hun verraad. Waar wil ik naartoe? Wel, als er staat dat 2 rovers met de Heer Jezus gekruisigd zijn, 1 aan zijn linker en zijn rechterhand, dan moet je wel terug voor de aandacht halen dat Jezus aanduiding, de beschuldiging ten aanzien van de tempeloverheden, dat hij hen ook beschuldigen rebellen te zijn. Weet je nog? Mijn huis zal een huis van gebed zijn, had de Heer Jezus gezegd. En u hebt er echter een rovershol van gemaakt. Dus daarmee had de Heer Jezus de tempeloverheden aangeduid. Nu die rebellen hier die met de Heer Jezus gekruisigd zijn, ja, zij weerstaan het gezag van Rome, maar Israël, waarin zijn zij rebels geweest, zij hebben het koninkrijk van God weerstaan, dat in de Heer Jezus nu aangebroken is. En het is in hun plaats dat hij de doodstraf zal dragen op het kruis van Golgotha. Nu Marcus weergave van hen die mee hier gekruisigd worden, dat zou ons moeten terugdoen denken aan de heel nederige vraag van de beide broertjes die kwamen tot de Heer Jezus en vroegen om de plaatsen van eer. En ik geloof dat Marcus daar heel bewust naartoe verwijst. Moest u gaan kijken, dan ga je zien dat zij vragen om aan zijn linkerzijde en rechterzijde te mogen zitten. En dan zegt de Heer Jezus, het zitten aan mijn rechterzijde of linkerzijde staat niet aan mij te geven, maar aan hen voor wie het is bereid. Dus de Heer Jezus switcht hier, linkerzijde, rechterzijde, en dat is identiek dezelfde volgorde en dezelfde bewoording hier. Ja, mijn vertaling heeft dat niet concordant vertaald, maar dit woordje in de grondtekst en dit woordje is net hetzelfde als dit en dit. Dus het is identiek dezelfde bewoording in de grondtekst. En ik geloof dat Marcus ons iets wil tonen hier. Want, dat was toen duidelijk, zij beseften helemaal niet wat zij vroegen. Wat het betekent om met de Heer Jezus te regeren in heerlijkheid. En ik geloof dat Marcus ons dit zo formuleert om ons te laten zien van kijk, dat is nu wat het betekent wanneer de mensenzoon de troon bestijgt. Dit is nu zijn heerlijkheidsmoment. En dan doe ik niet zozeer op het lijden, want Marcus zet daar niet zo de focus op, maar wel op de schande van het kruis. Lieve mensen, wij vregen een gekruisigde God. Straks zal ik je nog een tekening daarvan tonen. Maar dat is gewoon absurd in de oudheid. Een gekruisigde God. Dus denkende aan hun motivatie. Nou, ze willen de grootste zijn, ze willen de beste plaatsen. Omwille van aanzien en macht. Maar dat staat wel haaks op Jezus' heerlijkheid op het kruis. Hé? Want we hebben gezien, de kruisdood berooft net iemand van zijn waardigheid. Je wordt, als je gekruisigd wordt, herleid tot niets. Psalm 22 verwoordt het zo mooi. Ik ben een worm en geen man. Dat is wat er gebeurt. Dus zie je hoe haaks dat dit tegenover elkaar staat. Dus wie dat zich wil met een gekruisigde identificeren, nou, die gaat wel moeten afstand doen van zijn waardigheid die hij zich toemeet. Vervolgens zien we hoe dat de voorbijgangers lasterden en met hun hoofd schudden en zeggen, ha, u die tempelhuis afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf en kom van het kruis af, zeggen ze. Wederom wordt onze aandacht gevestigd op het tempelhuis. Wat volgens mij laat zien dat wat de Heer Jezus gedaan had in de tempel, dat dat wel behoorlijk diep zat. En dat dat rondcirculeerde onder de mensen. We hadden al gezien in Marcus 14 vers 58 dat men poogde om op grond van dit gezegde de Heer Jezus ter dood veroordelen. En hier zien we dat voorbijgangers net diezelfde opmerking maken. Dus het zit hen heel diep. En wordt het misschien wat duidelijker wanneer de Heer Jezus berecht wordt voor Pilatus. En Pilatus suggereert om de Heer Jezus, de koning der Joden, vrij te laten naar de gewoonte. Dan hebben we gezien dat de overpriesters de menigte aansteken om Barabbas te vragen. En we waren verwonderd dat ze direct mee op de kar sprongen. Maar dit zou wel een keer heel goed de reden kunnen zijn. Wat dat Jezus gezegd had, tegen de tempel gericht, dat zat hen heel erg diep, lieve mensen. Dit is hun heiligdom. Als je aan de tempel raakt, dan pleeg je heiligschennis. Dan laster je. En dan staat de doodstraf daarop. Herinnert u aan Stefanus? Hij heeft ook iets gezegd over de tempel. Er werd Stantepede gelyncht. Ja? Dus ik denk in terugblik dat dit wel eens de reden zou kunnen zijn. Want dat is inderdaad al de 2e maal dat we nu dit voor de aandacht krijgen. Straks gaan we het nog een keer voor aandacht krijgen. Dus in hun ogen had de Heer Jezus hun heilig tempelhuis aangevallen tijdens dit tempelincident. Hij had gelasterd. U hebt onze tempel gelasterd. Wel, wij gaan u lasteren. En laten we nu eens zien wie dat er de laatste lacht. Kom van dat kruis af. Proef je hoe kwaad dat deze mensen zijn. Dat hij aan een heiligdom heeft gekomen en ervan gezegd heeft, ja, het is een rovershol. Het zijn gruwelen die er plaatsgrijpen. Als je kijkt naar Jeremia 7, waar dat de Heer Jezus eigenlijk op teruggrijpt, dan gaat het over de gruwelen die Gods volk in de tempel doet. En toch, ondanks alles, zegt de tempel des Heeren, de tempel des Heeren is hier. Het is een afgodstempel geworden. Niet alleen de voorbijgangers lasteren, maar ook de overpriesters lasteren. En let hier ook op hun uitdagende woorden. Anderen heeft hij verlost, zeggen ze. Zichzelf kan hij niet verlossen. Laat de Christus, de koning van Israël, nu van het kruis afkomen, opdat wij zien en geloven. Ja, zichzelf kan hij inderdaad niet verlossen, dat is waar. Want dat is inderdaad precies de manier om ons te redden. De Jezus kan zich inderdaad niet verlossen. Zie de ironie die hier weer schuil gaat? De Heer Jezus is een heel andere koning dan wie zij voor ogen hebben, lieve mensen. Ze zeggen, kijk, laat ons nu maar een keer uw grote macht zien, en dan zullen wij wel genoodzaakt zijn om u te geloven, maar niet anders kunnen. Maar hebben we al niet gezien, toen we nadachten over de verzoeking in de woestijn uit Lucas, dat de Heer Jezus zijn macht nooit aanwendt om zijn eigen voordeel te zoeken? Hebben we toen niet gezien dat de Heer Jezus nooit zijn macht aanwendt om mensen te manipuleren? Hebben we toen niet gezien dat hij zijn macht niet aanwendt om mensen aan zich te onderwerpen? Jezus speelt niet het machtsspel waarvan dat zij denken dat het in dit leven omgaat. Zelfs al zou hij ingaan op een vraag en stel dat hij zijn macht zou betonen door van het kruis te komen, dan nog zou Jezus machtsvertoon niemand van hen kunnen redden in mensen. Zelfs al worden ze gedwongen te geloven, dan is het probleem nog niet opgelost in mensen. Dus je ziet hoe dat Marcus enorm veel nadruk legt op het lasteren en het smaden van de Heer Jezus. Hij wijst op de voorbijgangers, hij wijst op de overpriester, de schriftgeleerden en ook de medegekruisigden. Ook zij smaden hem, zegt hij. Ik weet het, misschien zeggen, ja, maar ja, zoals de andere evangeliën zeggen, dat er een van die gekruisigden tot inkeer komt, ja, dat is waar, maar dat is Marcus punt niet. Hij wil ons dit laten zien, omdat de Heer Jezus daarover gesproken had. En, ik heb je dat de vorige keer al op gewezen, omdat er heel duidelijke verwijzingen liggen op Psalm 22. En die uitvoerige beschrijving van de bespotting en het smaden van de Heer Jezus die Marcus zo in de kijker zet, dat is een tweede verwijzing al naar Psalm 22, namelijk naar vers 7. Psalm 22 is enorm belangrijk voor Marcus. En het is hier zo in dit gedeelte verweven, dat sommige kritische uitleggers menen, ja, dat Marcus het verhaal zo weergegeven heeft omwille van Psalm 22. Om te laten zien dat ze vervulling gegaan. Dus de Heer Jezus had nadrukkelijk gesproken over het feit dat hij bespot zou worden, dat hij als niets geacht zou worden, en inderdaad de schriften moeten vervuld worden. En dan doe ik niet, als ik spreek over de schriften moeten vervuld worden, dan doe ik niet op het Madame Blanche gehalte in de schrift. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is voorzegd en dat gebeurt specifiek. Nee, ik heb het op de diepere betekenis over de uitkomst waar deze psalm naartoe verwijst. In dat opzicht wil ik spreken van de schriften moeten vervuld worden. Maar let eens goed treffend Psalm 22 aansluit bij wat we vinden bij Marcus. En hier hebt hij die woorden, maar ik ben een worm en geen man. De kruisiging laat geen spaandeel van uw waardigheid in mensen. Dat is wat er in die woorden weergegeven wordt. Ik ben een smaad van mensen en veracht door het volk. Ja, we zien het hier met onze eigen ogen. Allen die mij zien bespotten mij. Ze trekken de lip op, ze schudden het hoofd. Staat er letterlijk. Een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en voeten doorboord, ja. Al mijn benen zou ik kunnen tellen. En zij, ze zien het aan. Ze kijken naar mij. Ze verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad. Zie, hier was de eerste aanwijzing. Maar nu hebben we de tweede aanwijzing. Ja. En we gaan telkenmaal omhoog, hè. Het was begonnen bij vers 18. En nu zitten we aan vers 7. En uiteindelijk gaan we uitkomen bij vers 1. In omgekeerde volgorde. Wat er nadien gebeurt, is heel bijzonder. Toen het zesde uur kwam, of was gekomen, kwam er duisternis over het hele land tot het negende uur, toen moet je dat voorstellen, Op de middag wordt het ineens duisternis, niet lokaal over Jeruzalem, maar over heel het land. 3 uren aan een stuk. Nu, er zijn zowel in de Griekse literatuur als in de Joodse literatuur heel wat verhalen en tradities dat er zich bij overlijden van belangrijke mensen wonderlijke fenomenen voordoen. Nu, je kunt zich voorstellen dat bepaalde mensen dat lezen in de literatuur, dat ze meteen zeggen, ja, ze gaan er ook zoiets tussen steken, om mee te zijn met de tijdsgeest, en zo wordt dat dan gezegd. Maar lieve mensen, ongeacht het feit of dat ze nu denken dat het verzonnen is of niet, het is hier inderdaad een heel belangrijk iemand die gekruisigd wordt. Hè? We hebben het hier wel over de nakende dood van hem aan wie dat de wind en de zee gehoorzaamde. Dus los van wat we verder over denken, wie kan dan zeggen hoe dat de schepping gaat reageren op de nakende dood van zijn maker, van zijn schepper God? Snap je wat ik naartoe wil?
Genesis.
Inderdaad.
Daar schiep hij het licht niet in.
Absoluut. Maar nu is het duisternis die komt over het land. Ja, ik denk dat er heel veel in opgesloten ligt. Ik wil er wel wat tijd aan besteden. Want duisternis over het hele land is natuurlijk een onnatuurlijke duisternis. En wat de schrift ons leert, wat er aan vooraf is gegaan in Israëlse schriften, toont ons dat dit duidelijk een teken van oordeel is. Nu, ik zou een aantal passages kunnen tonen, ik moet mij beperken vanwege de tijd. Ik wil er 2 uitnemen die mij bijzonder aanspreken in dit kader.
Egypte.
Ja, natuurlijk, sowieso. Dat kun je niet naast. Maar als eerste wil ik je wijzen op Amos 8. Daar staat er dit. Ten dien dagen, zegt de Heer, zal het geschieden, luidt het woord van Jahwe de Heer, dat ik op de middag de zon zal doen schuilgaan en bij klaar lichte dag het land in het donker zetten. Ik zal het maken als de rouw over een enig geborene en het einde ervan als een bittere dag. Hier wordt er gesproken over duisternis als een tijd van rouw over een enig geboren zoon. En ik moest meteen terugdenken aan die gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. Want als laatste stuurt die landheer zijn enige zoon. En ze gaan hem ontzien, zegt hij, ze gaan hem ontzien. Maar wat zeggen ze? Het is de erfgenaam, we doden hem en we werpen hem buiten. Ja. Ik vond dat zo treffend. En natuurlijk, zoals de eerste je terecht opmerkt, hoe kan het ook anders? Marcus' verhaal van de nieuwe Exodus, dan moet je terugdenken aan de eerste Exodus. Die beschreven wordt in Exodus hoofdstuk 10. En Mozes strekte zijn hand uit naar de hemel, en er was gedurende, geen 3 uren, maar 3 dagen een dikke duisternis in het gehele land Egypte. Let op de gelijkenis. Gedurende 3 dagen kon niemand een ander zien, nog van zijn plaats opstaan, maar alle Israëlieten hadden licht waar zij woonden. Maar mag ik u vragen, hebben ze nu licht? En welk oordeel komt hierna? De dood van de eerstgeborene. Wat komt er hierna? De dood van de eerstgeborene. Ik denk dat dat heel veelzeggend is, in mensen. Ik denk dat dat heel veelzeggend is. Ik wil er nog een beetje op verder gaan. Ik vind het zo treffend dat na die diepe vernedering door hoongelag en smaad, die kleine nietige mensen hier, die hun blinde woede uitspuwen met venijnige, lasterlijke woorden tegen de Heer Jezus, dan wordt het ineens duister. Een heel krachtig, indrukwekkend, apocalyptisch symbool, die duisternis. En het is het eerste teken hier dat Jezus doodt, veel meer betekent dan men zich op dat moment kan voorstellen. Dit is geen ordinaire door de weekse kruisiging, mensen. Absoluut niet. Dus, in het licht van de eerste Exodus, wat we net gezien hebben, en ook de profeten, denk aan Amos, ik zou er nog andere kunnen tonen, vind ik persoonlijk de klassieke interpretatie van de duisternis hier bedenkelijk. Wat wil ik naartoe, wel gezien de ontwikkelingen in Marcus zijn verhaal? Is het toch eerder vanzelfsprekend dat dit oordeel, duisternis over het hele land, toch in eerste instantie, denk ik, voor Israël bedoeld is? Heel veel uitleggers denken daar anders over, omwille van wat dan nu volgt. Maar daar heb ik ook evenzeer mijn bedenkingen bij. In alle nederigheid wil ik u dat proberen duidelijk te maken. Want na 3 uur, let erop, de Heer Jezus, wat hij uitroept, roept hij niet tijdens die uren van duisternis, maar aan het eind van die duisternis. Heel belangrijk. Na 3 uur verbreekt de Heer Jezus met luider stem, zo lezen we, de stilte. En natuurlijk om de spanning en de ernst van het moment dik te onderstrepen, zegt hij het in het Aramees. Marcus is degene die dat het meest doet van alle evangelisten. Natuurlijk om het moment te onderstrepen van wat er hier gebeurt. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Nu, daar wil ik straks op ingaan. Maar we vinden ons hier aan het einde van de nieuwe Exodus, als ik het zo mag zeggen. We zijn in Jeruzalem en het doel is nagenoeg bereikt. En we zien dat Jezus roept met luider stem. En dat is wel heel indringend hier. Straks ga ik er nog wel wat meer over vertellen. Het komt nogmaals aan bod en het is dezelfde bewoording hier. Je ziet dat je niet altijd kan afgaan op de vertaling, maar het is identiek dezelfde bewoording in beide versen. Nu, ik moest meteen denken aan het begin van dit verhaal. Want, inderdaad, hier verbreekt de Heer na 3 uur de stilte. Maar het boek Marcus opent met ons te tonen dat de Heere God na 400 jaar de stilte verbreekt. Na de profeet Malachi was er nooit geen profeet meer actief geweest in Israël, tot de stilte verbroken wordt van één die roept met een roepstem. Weet je nog wie dat is? Inderdaad, die beschreven wordt in de profeten. Stem van een roepende in de woestijn. Hetzelfde bewoording, het woordje stem. Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht, was de oproep toen, weet je nog? En vanuit dat open vind ik het zo passend dat we, nu dat de Heer is hier, de climax van die aangekondigde weg, die toen aangekondigd werd, bereikt dat inderdaad die uitroep hier komt. Natuurlijk verwachten we hier iets anders dan mijn God, waarom hebt u mij verlaten, Jos? Ja, daar gaan we nog eens een stukje verder moeten over praten dan. Want inderdaad, en daar wordt heel veel over gediscussieerd en men heeft daar heel wat problemen mee, dat de Heer Jezus nu die woorden uitroept. Hoe valt dit te rijmen met wat we van de Heer Jezus zo overdacht hebben? Zijn vastberadenheid om te sterven, zijn innerlijke rust die hem zo kenmerkt naar het Gethsemane, de controle die hij heeft over alles, hij stuurt het er helemaal. Vervalt de Heer Jezus nu ineens in een diepe depressie? Hoe kan de Heer Jezus nu zeggen dat God hem in de steek gelaten heeft? Dat is een vraag waar er veel mee geworsteld wordt. Nu als eerste wil ik opmerken, en dat laat Psalm 22 heel duidelijk zien, dat iemand als David in Psalm 22, wat is een psalm van David, die werkelijk hoopt op God en vertrouwt op God, toch op een zeker moment zich van God verlaten weet. Iemand die op God vertrouwt, die kan zich toch in de steek gelaten voelen. Want dat is nu juist de vooronderstelling die aan Davids jammerklacht ligt in vers 1. Je bent er anders altijd om tot u te spreken, Heere God, maar dat is niet wat hij momenteel ervaart. Dus, mijn God, waarom hebt u mij verlaten, hoeft niet te duiden op een totale wanhopigheid en een van God verlaten zijn in de effectieve zin van het woord, absoluut niet. Maar ik ga er meteen wat bij zeggen, of bij vragen liever gezegd. Zou die luide jammerklacht, zou dat enkel de bedoeling zijn van de Heer Jezus? Want Psalm 22, lieve mensen, dat is de enige psalm die langs de ene kant totale wanhoop onder woorden brengt, maar tegelijk ook de meest wonderlijke ommekeer beschrijft, en de meest verheven uitkomst kent van alle psalmen. Ik ga dat straks nog tonen. Dus in de context van die psalm, moet ik eerlijk zeggen, ja, u weet natuurlijk hoe erover gedacht wordt. Wie Jezus' aanhaling hier ziet als een soort bewijstekst, die meent van wel dat Jezus hier zegt, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En hij is van God verlaten. Je hebt het allemaal gehoord, Jezus is door God verlaten op het kruis. God heeft zijn aangezicht van hem afgewend. Maar als de Heer Jezus van God verlaten is, is hij dan ook verlaten geworden door de geest van God, van wie dat we gezien hebben, dat hij in hem is gedaald. Dan moet de geest van God hem ook verlaten, hè, niet? Anders kan hij van God verlaten zijn, niet? Maar dan heb ik wel een probleempje met Hebreeën 9, vers 14, die zegt dat de Heer Jezus door de eeuwige geest zichzelf vlekkeloos aan God heeft geofferd. En dan heb ik ook een probleempje met het feit dat de Heer Jezus, dat wordt hier niet gezegd, in een andere evangelie wel, voordat hij sterft, was hij zijn laatste woorden: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dan denk ik dat de Heer Jezus toch niet meent dat de Vader veraf is. Snap je mijn probleem, lieve mensen? En trouwens, als je het bekijkt vanuit heel Marcus' verhaal wat we geleerd hebben, hoe kan de Heer van de Sabbat, aan wie dat wind en zee gehoorzaam, hoe kan die God verlaten zijn? Ik vind het toch wel een belangrijke vraag om een keer te stellen, of niet? Dat ligt voor mij, vanuit Israëls geschriften, heel moeilijk. En trouwens, wat die Psalm 22 betreft, de Heer Jezus citeert het openingsvers. Maar zou de Heer Jezus dan totaal onwetend zijn van de wonderlijke ommekeer in de tweede helft van die psalm? Ik geloof dat niet, mensen. Want waarom wijs ik daarop? Omdat Psalm 22 uiteindelijk een verlossing voorziet. En opmerkelijk genoeg zijn er hier die omstaanders, en die hebben Jezus' uitroep hier alvast naar de context van de psalm begrepen. Maar let op hun reactie. Ze zeggen niet, als ze dat horen, ha, het is met hem afgelopen. Zelfs God wil ook al niet meer naar hem luisteren. Dat zeggen ze niet, hè? Ze zijn ervan overtuigd dat de Heer Jezus roept om Gods tussenkomst en verlossing. Hij roept Elia, zeggen ze. Ja, dat wordt meestal uitgedacht dat ze een gehoorprobleem hebben en dat hij verkeerd begrepen hebben. Eli in plaats van Eloi. Maar dat kan mij absoluut niet bekoren, hoor, mensen. Ze hebben maar heel goed begrepen wat de Heer Jezus zegt. Dat hij roept om Gods tussenkomst en verlossing, waar Psalm 22 over spreekt. Na Israëls verwachting komt Elia eerst. Weet je nog? Wanneer de roep om verlossing verhoord wordt? Herinnert u zich nog wanneer de Heer Jezus van de berg der verheerlijking afdaalt? Wat vragen ze aan hem, de discipelen? Waarom zeggen de schriftgeleerden dat eerst Elia moet komen? Ja, zegt de Heer Jezus, ja. Elia komt wel eerst en herstelt alles, zo is het aangekondigd. Maar klein momentje, zegt hij, hoe staat er geschreven van de mensen zonder dat hij veel moet lijden en als niets geacht worden? De schriftgeleerden zijn dat, maar wat zegt de Heer Jezus? Ik zeg u dat Elia ook gekomen is en ze hebben met hem gedaan alles wat zij wilden. Zoals ze nu ook met de mensenzoon doen, alles wat ze willen. Ja. Dus in Jezus' dagen wist elke Jood dat de belofte in Malachi, Gods tussenpersoon om zijn volk te komen verlossen, de Elia was. En vergeet niet, wie pretendeert de Heer Jezus te zijn als hij hier aan het kruis hangt? Hij pretendeert de Messias te zijn. Als hij waarlijk de Messias is en roept tot God om verlost te worden, dan zal God, na zijn belofte, naar de schriften, eerst Elia zijn. Ja. Dus Jezus roept om verlossing. En wat zeggen ze? Oké, laten we eens keer zien of dat Elia hem gaat komen verlossen. Laten we eens keer zien. En benieuwd naar de uitkomst, geven ze hem te drinken. Nou, ze moeten hem toch zien in leven te houden. Niet willen ze zien of dat Elia gaat komen? En dat heeft alles te maken met het feit dat zij wel degelijk weten dat Psalm 22 een verlossing aankondigt, lieve mensen. Kijkt u mee met mij, Psalm 22, vers 21b. De psalm opent met de woorden, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar wat komt er ineens in Psalm 22, vers 21b? Ja, u hebt mij verhoord. Ik zal uw naam, mijn broeders, vertellen. In het midden van de gemeente zal ik u loven. U die Jahweh vreest, looft hem, alle nakomelingen van Jacob. Vereer hem, wees bevreesd voor hem, alle nakomelingen van Israël. En let dan op de woorden, want hij heeft de ellendige en zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd. En hij heeft zijn aangezicht niet voor hem verborgen. Snap je nou het probleem dat met God verlaat niet? Maar hij heeft gehoord toen hij tot hem riep. Ja, de Heer Jezus gaat sterven, maar dat is niet het einde. Zij hebben dat maar goed begrepen, dat die psalm die kanteling kent. En zeggen ze, kom, laten we zien of dat hij werkelijk verhoord zal worden. Zal hij nu verlost worden? Ze kennen de schrift, nee. Ze doen niet aan bewijstekst, nee. Ze kennen de context van de schrift. En trouwens, als het gaat om Elia, we zijn op Pesach. Pesachfeest gaat gevierd worden. En weet je, in elk gezin in die avond wordt de traditionele Pesachmaaltijd gevierd met één lege stoel. En weet je voor wie dat die stoel is? Voor Elia. Ja, als Yahweh tussen beiden treedt op dit Pesachfeest, als hij komt om zijn volk te verlossen, zoals bij de eerste Exodus, dan zal hij nu eerst Elia sturen. En iedereen heeft een stoel aan tafel om Elia gastvrij te ontvangen op Pesachavond. Huh? We kennen dat natuurlijk allemaal niet. Dus snap je ook in heel de context van wat er hier gebeurt op Pesach, is het ook niet vergezocht, hè? Ga je mij volgen, lieve mensen? Het valt erin als koek, prijs de Heer. Nu, waarom wijst de Heer eens op deze psalm? Omdat Gods gezalfde tegen alle verwachting in. Messiassen sterven niet in Israël. Weet je nog Petrus' reactie als de Heer Jezus zegt dat hij gaat lijden en sterven? En dat is de verwachting in heel Israël. Messiassen sterven niet. Maar de Heer Jezus wijst naar die psalm, omdat die psalm juist aantoont dat hij moet sterven. Psalm 22 is, zoals ik al gezegd heb, naar de traditie, geen Messiaanse psalm. Nogal wie is, hè? De Messias is een overwinnaar en geen verliezer, hè? Absoluut niet. En niemand gaf deze psalm de nodige aandacht. Men kende die psalm al, maar die was van weinig invloed of betekenis. Ja, dat past natuurlijk niet in een theologisch kadertje, nee, zo'n psalm. En dan laten ze hem links leggen. Maar weet je, dat is de enige weg dat Jezus gaat sterven. Dat is de enige weg waarlangs dat Gods belofte aan Abraham en David realiteit wordt. En dat is wat Psalm 22 ons laat zien. Een subliem einde. Ik kan niet helemaal in detail erop ingaan. Ik zou een half avond kunnen eraan wijden aan dat stukje. Maar ik wil juist wijzen op één ding. Hoe ver dat die psalm reikt. Ja, wie zou wij zoeken zullen hem loven, wordt er gezegd. Uw hart zal voor eeuwig leven. Wat wordt er dan mee bedoeld? Een beetje uitstellen. Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot Yahweh bekeren. Alle volkeren gaan zich keren. Alle geslachten van de heidenvolken zullen zich voor uw aangezicht neerbuigen. Ja, het zal wel moeten, nee, als de zegen van Abraham naar alle volkeren gaat. Want het koningschap is van Yahweh. Hij heerst over de heidenvolken. Maar let dan op wat er dan staat. Alle groten der aarde, die zullen eten en zich neerbuigen. Hoe eten? Maar laten we verder lezen. Allen die in het stof neerdalen en hun ziel niet in het leven kunnen houden, zullen voor zijn aangezicht neerbuigen. Allen die in het stof neerdalen en hun ziel niet kunnen in leven houden. Maar wil dat zeggen? Dat wij mensen toch allemaal sterfelijk zijn, zeker? Maar hoe kan je onsterfelijk worden? Door te eten van de boom des levens, zeker? Hé? Dat ligt erin opgesloten, in mensen? En wat toont onze boete openbaring van Jezus Christus? Dat dan niet één boom des levens, zonder een hele reek, hè? Snap je hoe ver dat deze psalm reikt? Tot in de nieuwe hemel en in de nieuwe aarde, mensen. Al Gods raadsbesluiten die hij gemaakt heeft aan Abraham en aan David, die liggen hier allemaal in opgesloten. Ik kan dat nu niet tonen, maar ik hoop dat je ziet dat deze psalm enorm ver gaat. Want het gaat over de dood overwinnen, hè? Ja, daarom moest de zoon van David sterven, hè? De dood moet overwonnen worden, hè? Je ziet waarom dat de dood en het lege graf zo centraal komt te staan bij Marcus? Begin je het aan te voelen wat de bel rinkelt? En ik denk dat de Heer Jezus gewezen heeft op deze psalm naar zijn discipelen, dat hij daar veel tijd aan besteed heeft. En dat hij tegen hen zal gezegd hebben van, kijk, dat is een psalm van David. Een psalm die geschreven is van een Davidische koning. En vertel me een keer, waarom is die psalm bewaard gebleven, gezien dat koningshuis van David al eeuwen verdwenen is? Beste discipelen, die psalm hier heeft enkel maar betekenis als er effectief een dag aanbreekt dat die aangekondigde verlossing uit de dood dat een realiteit wordt. He. Gods gezalfde moet tegen alle verwachtingen sterven, zoals de schriften aankondigen. Zie je? Prachtige psalm. Maar meestal, als we eruit voorlezen, is het eerste stukje. Ik kan nog niet veel woorden voorlezen, dat stukje. Uit de tweede helft. Maar kunt u mij volgen, lieve mensen? Voelt u het aan wat ik probeer duidelijk te maken? Kan je meegaan daarin? Oké. En wat volgt er dan? Ja, zij willen natuurlijk zien of dat Elia komt. Maar dan gaat de Heer Jezus onmiddellijk met een luide schreeuw sterven. Maar wat ik u getoond heb uit Psalm 22, dat kan die luide schreeuw van de Heer Jezus geen uitovende wanhoopskreet zijn, hè? Dat zijn dezelfde woorden als vers 34. Phone megale staat er daar. Dat is de uitdrukking die ook gebruikt wordt om het luid schreeuwen van de onreine geesten, wanneer de Heer Jezus ze uitdrijft, om dat luid schreeuwen aan te duiden. Dat is de krachtige stem waarmee de Heer Jezus Lazarus toeroept, omdat hij zou opstaan uit het graf. Om u maar aan te geven dat dit zeer krachtige woorden zijn, die de Heer Jezus hier uitroept. Ze worden als die vertaald. Maar ja, Johannes die stond wel dicht bij het kruis, hé? Weet je nog? En Johannes die heeft het begrepen, die woorden van de Heer Jezus, waarop de Heer Jezus, het is volbracht. Lieve mensen, dat is geen wanhoopskreet, hé? Dat is een overwinningskreet. Hoe kan het ook anders, lieve mensen? Na dit moment had de Heer Jezus toegeleefd. Hij leefde al maanden in de schaduw van zijn komende dood. Hij was naar Jeruzalem gekomen om te sterven. Dit is hier het hoogtepunt van zijn werk. Ja. Dus dat de Heer Jezus hier wanhopig is en zich van God verlaten voelt en effectief door God verlaten is, vanuit Israëls geschriften heb ik daar gigantische problemen mee. En je begrijpt nu misschien waarom. Waarom dat ik aan het ketteren ben vanavond. Maar voor velen is dat godslastering, hé, wat ik hier zeg. Maar goed. Maar het is niet dat hij alleen die gebeurde. Jezus die sterft met de luide schreeuw. Nee, wat gebeurt er nog? Een tweede teken dat Jezus dood veel meer betekent dan men zich op dat moment kan voorstellen. Want dan scheurt het voorhangsel van het tempelhuis in twee. Van boven naar beneden, moet je dat voorstellen. En het gaat weer over dat tempelhuis. Mo. Ik heb u al voor de aandacht gebracht de publieke verontwaardiging om Jezus zijn oordeel over het tempelhuis. Dat is ondertussen al tweemaal onderstreept geweest. Ze wilden hem daarvoor ter dood veroordelen en dat is hoe ze hem ook bespotten wanneer dat hij aan het kruis hangt. En nu wordt er ons gezegd dat dat voorhangsel van het tempelhuis scheurt. En dat is toch wel heel opmerkelijk. Nu in Israëls tempel zijn er twee voorhangsels. Twee voorhangsels die dienden om de heiligheid van het huis van God te beschermen. Als eerste was er een gordijn tussen het heilige en het allerheiligste. Nu, dat gordijn was alleen maar zichtbaar voor de priesters, want dat is aan het achterste stuk van de tempel. Maar aan de ingang van de tempel was er ook een gigantisch gordijn. Flavius Josephus zegt 35 meter lang, bekleed met prachtig borduurwerk. Het was geborduurd in Babylonië. Wat stond erop afgebeeld? De zon en de maan en de sterren en de aarde en de zee en de hemel. En volgens Flavius Josephus toonde het de scheiding tussen Gods heilige aanwezigheid en de aarde. En dat grote indrukwekkende gordijn, dat kon wel door iedereen gezien worden. Ja. Nu, om welk gordijn het gaat, daar zijn de geleerden niet over eens. Maar ik geloof van mezelf dat het laatste grote gordijn is dat iedereen kan zien. En niet dat in het achterste heiligdom. Maar ik geloof dat dit een duidelijk teken is. En tekenen zijn er nu eenmaal om gezien te worden. Anders heeft het geen zin, hè? Nu moeten we het begrijpen. Want, moet eerlijk zijn, ik ga het niet doen vanavond, maar er zijn 39 verschillende uitleggingen. Vergeef mij mijn zwakheid, maar ik ga dat niet uitleggen. Ik ga uitleggen waarvan ik persoonlijk geloof wat dat het meest overtuigend is. Ik leg het u gewoon voor. Kijk, die voorbijgangers, die lasten de Heer Jezus omwille van zijn lasterlijke uitspraken waarmee hij hun tempel ontheiligd had. Hé? Dat denk ik zijn we het over eens. En die hoge priester, weet je nog, toen dat de Heer Jezus zijn getuigenis heeft, dan scheurt hij verontwaardigd zijn kleed. Weet je nog? Maar op dezelfde wijze geloof ik ook dat de Heere God verontwaardigt dat voorhangsel nu scheurt van die tempel. Dat God hun tempel ontheiligt in reactie op de verwerping en de ontheiliging van wie? Van hem die de hoeksteen is. Weet je nog, Marcus 12, de gelijkenis van de onrechtvaardige landlieden? Wat zegt de Heer Jezus? Hebt u ook niet het schriftwoord gelezen? De steen die de bouwlieden hebben verworpen, die is geworden tot een hoeksteen van de Heer is dit gebeurd. En is het niet wonderlijk in onze ogen? De hoeksteen van die nieuwe tempelmensen. Geloof dat dit teken van de hemel bevestigt dat Jezus' woorden, die aangekondigd had dat het met die tempel afgelopen was, dat dat van de hemel bevestigd wordt. En niet alleen die verwoesting, maar ook, herinnert u, wat waren Petrus, Johannes en Jacobus van getuigen? Wat kwam er dan bij de verheerlijking op de berg? Gods Shekinah heerlijkheid rust op de hoeksteen, mensen, want hij is het begin van Gods tempelhuis in de geest, in de nieuwe tempel, die gebouwd is met levende stenen. Begrijpen dat ik naartoe wil? En ik geloof dat dit de betekenis is. Enerzijds geeft het aan het einde van de tempel naar het oude verbond. En tegelijkertijd de aankondiging dat er iets helemaal nieuws is. Ja. En het is Gods reactie op de ontheiliging en de verwerping van zijn hoeksteen. Dat is voor mij het meest voor de hand liggende. Maar het is nog niet gedaan, hè? Wanneer de Heer Jezus zomaar met een schreeuw, al roepend, sterft, dan is er iemand die ook serieus zijn mening moet herzien, hè? Over wat hij van getuige is. Die centurio, die trouwens de aanvoerder is van de executieploeg, die trouwens ook mee gespot en gehoond had en sarcastisch de Heer Jezus vernederd had, maar nu moet hij toch wel drastisch zijn mening herzien. Die 3 uren van duisternis op de middag, Jezus luidt roepen bij zijn sterven, is voldoende om deze hoofdman van gedachten te doen veranderen. Wie dat die man is die er aan de kruis hangt. Heel veel mensen die sterven, nee. En is ervan overtuigd dat Jezus' laatste uitroep, voordat hij sterft, dat dat geen uitroep van verslagenheid en mislukking is, hè? En hij roept het uit, waarlijk, deze mens was Gods zoon. Dat is een heel mooi getuigenis. Maar laten we ook eerlijk zijn, als we lezen over Gods zoon, dit is een Romeinse hoofdman, en de draagkracht van zijn woorden is ook geen volkomen getuigenis in zaken Jezus' identiteit. Hij doet er geen belijdenis voor een geloofsbelijdenis op te nemen. Wat deze man erkent, is dat deze gekruisigde, en dat is heel verre hand voor hem, dat dan een zoon van de goden is. Dat dit een mens is op wie God om de een of andere manier aanwezig is. Dat is wat hij erkent. Dus moet ik je beseffen, hoe belangrijk dat ook is in Marcus' biografie, dat er hier een centurio is, een man met gezag, die uiteindelijk erkent dat die gekruisigde, dat dit een zoon van de goden is. Het kruis is voor de Griek een dwaasheid en voor de Jood een ergernis. Ja. Dus snap je hoe belangrijk dat die man zijn getuigenis hier is? Dus dat is de eerste maal trouwens ook in Marcus dat een mens zo'n belijdenis doet. Voordien waren het alleen maar de onreine geest die waarlijk zegde wie dat Jezus was. Maar nu is het voor de eerste maal een mens die dit getuigenis geeft. Ik vind het zo bijzonder, want wij hebben geen notie welke schande het kruis is in die dagen. Ja, ik ga nog een keer met mijn tekeningetje bovenal. Je kent die graffiti die gevonden is geworden in Rome. Waarschijnlijk de oudste afbeelding van een gekruisigde Jezus. En wat is de commentaar die eronder staat? Alexamenos, en dat is hier Alexamenos. Vereert zijn God. En dat staat er hier, ik heb het niet vertaald allemaal, ik ga het niet allemaal uitleggen. Maar iemand aanbidden die gekruisigd is, dat is net hetzelfde of dat je een vijand van de staat verheerlijkt en groot maakt. Moet je dat je voor staan? Dus het kruis is een afschuwelijke schande en een dwaasheid. Het werd gezien als een verderfelijk bijgeloof, die een intense bedreiging was voor het ware Romeinse geloof. Men beschouwde bijgeloof als een geesteskwaal in die dagen. Moet je voor staan hoe dat is over christendagen? Dus dat is een heel bijzonder getuigenis vanuit dit oogpunt. En vervolgens wordt onze aandacht gevestigd op vrouwen. Vrouwen die natuurlijk hier vernoemd worden, omwille van het feit dat ze straks getuigen zullen zijn van Jezus' begrafenis. Maar we leren hier wel voor het eerst dat er in Marcus, we zijn aan het einde bijna van zijn evangelie, dat er ook vrouwelijke discipelen waren in Galilea, die met de Heer Jezus meegingen en die hem dienden en die hem onderhielden, leren we zelfs uit het Lucas-evangelie. Maar er wordt ook in één adem verteld dat er nog vele andere vrouwen zijn die met hem naar Jeruzalem waren opgetrokken. We hebben daar geen notie van, maar de wijze waarop het Jezus met vrouwen omgaat, met respect in zo'n mannenwereld, dat zet overal velen aan tot navolging. Het is dat die hen aanspreekt, naast wat Jezus natuurlijk ook verkondigt. Ja. Wat ons brengt bij Jezus' begrafenis. We zien dat het al avond is geworden, de tijd dringt, het is de voorbereiding, het is de voorsabbat. Straks wordt uiteindelijk het Pesachfeest gevierd. En dan worden we voor het eerst, of leren we iemand kennen beter gezegd, een zekere Jozef van Arimathea, die een gerespecteerd man is, een lid van de raad, naar alle waarschijnlijkheid, en dan nemen de meesten aan, ook van het Sanhedrin, waaruit dus wel degelijk blijkt dat hij het besluit om Jezus terecht te stellen helemaal niet steunde. Of hij er aanwezig was, weten we niet, maar wat dat hij nu doet laat zien dat hij helemaal niet akkoord is. Trouwens, Matthäus en Lucas melden ons dat Jozef van Arimathea een discipel is. Hier wordt dat niet gezegd. Maar er wordt wel gezegd dat het iemand is die het koninkrijk van God verwacht. En in dat opzicht geloof ik dat deze man heel duidelijk het verband ziet tussen wat hij verwacht en Jezus' boodschap, Jezus' onderwijs en gezag. Dat is het minste dat ik kan zeggen, volgens mij. En er staat dat hij het waagde naar binnen te gaan naar Pilatus en het lichaam van Jezus te vragen. Ja, inderdaad, dat is zeer gewaagd en daar wil ik wel een beetje bij stilstaan, want hij is niet eens een familielid van de gekruisigde. Houd dat al vast. En u weet, Pilatus vond al geen schuld in de Heer Jezus, maar toch had hij het besluit genomen in naam van Rome om Jezus terecht te stellen. Maar beseft hier goed, Jozef die gaat hier het lichaam vragen van een te dood veroordeelde, een staatsvijand, die hij graag eer zou bewijzen. Rome heeft hem veroordeeld en gedood en hij wil hem eer bewijzen. Dus dat geeft toch wel op bedekte wijze aan dat Jozef zich niet bij het oordeel van Rome kan neerleggen. Dus is het toch een bescheiden daad van verzet tegen Rome. En dat is in de Romein super gevoelig voor. Daar wil ik wel een momentje bij stilstaan, want wij denken natuurlijk, wanneer dat we horen dat de eerste christenen werden terechtgesteld door de Romeinen, dan denken wij dat het is om wie dat Jezus is. Maar dat is helemaal niet zo. De executie van de vroege christen was niet omdat ze in Jezus geloven. De reden waarom dat ze geëxecuteerd worden, is dat wanneer dat zij moeten verschijnen voor een Romeinse magistraat, en hij beveelt hen om hun geloof af te zweren, en ze willen het niet doen, dan worden ze veroordeeld op grond van insubordinatie, het weigeren van het bevel. Dus het gaat hem niet om Jezus aan zich, maar omdat de magistraat gezegd heeft dat je dat moet doen. Dat weigeren is je verzetten tegen Rome. En om die reden werden ze gekruisigd. Dus ik vond dat toch wel heel belangrijk om dat even op te wijzen. Ja, dat stelt dat hier ook een beetje in een ander kader. Dat toont heel duidelijk dat Jozef van Arimathea, als hij gaat om dit lichaam vragen, ja, kan het niet akkoord is met het oordeel dat Rome heeft uitgevoerd ten aanzien van Jezus. En dat is bewonderenswaardig dat hij dit doet. Nu moet je Pilatus' reactie zien. Hij is natuurlijk verwonderd. Ja, wat heb ik u gezegd? De kruisiging kan tot 3 dagen duren. En de Jezus is al gestorven na 6 uur. Hij gaat natuurlijk eerst de expert ontbieden, de leider van het executieteam, die al veel gecontroleerd heeft of dat iemand dood is of niet. En wanneer dat hij het verneemt dat Jezus inderdaad tegen alle verwachtingen al gestorven is, zonder dat zelfs zijn benen gebroken zijn, dan heeft hij toestemming aan Jozef om het lichaam te gaan afhalen van het kruis. En wat dat zo bijzonder is hier, dat Jozef hier wel nog kost nog moeite spaart in mensen. Ik heb je de vorige maal verteld, iemand die gekruisigd werd, eerst liet men dat dan nog een aantal dagen hang. Het afschrik-effect, zie maar als je tegen ons in opstand komt, wat er met u gebeurt. En anders ja, werd het opgegeten, heb ik gezegd, door roofdieren, of werd in de rivier gegooid, of ergens op het land gegooid. Maar hij gaat hier de Heer Jezus toch wel op een zeer eerbiedwaardige manier behandelen. Mensen, hij gaat hem in een lijkwade draaien. Nu, meestal gebeurde dat met Egyptisch linnen. Egyptisch linnen, dat is van de hoogste kwaliteit, dat is behoorlijk prijzig in mensen. laat ook zien dat Jozef van Arimathea maar geen sukkelaar is. He. En ten tweede, hij gaat hem wel leggen in een uitgehouwen graftombe. Maar mensen, dat is wel zeer exclusief. He. Er waren daar geen 500 uitgehouwen graftombes. He. Dat is ook een heel groot graf. Ja, ze kunnen daarin gaan, gaan we straks zien. En je kunt daarin zitten. Er zijn daar verschillende kamers in. Meestal is dat ook een familiegraf. Dat is een hele procedure. Wanneer dat iemand begraven wordt, en dan later worden zijn beenderen verzameld, wordt het in kisten gestoken, wordt dat bijgezet, is er ook ruimte voor voorzien. Ja, het is in zo'n graf dat die gelegd wordt. He. Ja, hij was bij de rijken in zijn dood, zegt de profeet Jesaja. Maar Jozef betoont enorm veel respect voor de Heer Jezus. En hij kijkt op geen frang. He. Wat ons brengt bij het laatste stukje, het korte einde van Marcus, het lege graf. Marcus 16, vers 1 tot 8. En dan lezen we, en toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria Magdalena, Maria, de moeder van Jacobus en Salome, specerijen om hem te komen zalven. Zeer vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf, toen de zon opging. En ze zeiden tot elkaar, wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf afwentelen? Toen zij opkeken, zagen ze dat de steen was afgewenteld, want hij was zeer groot. En toen zij in het graf waren gegaan, zagen zij een jonge man zitten aan de rechterkant, bekleed met een lang wit kleed, en zij ontstaalden. Hij echter zei tot hen, wees niet ontstaald. U zoekt Jezus de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt, hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem hebben gelegd. Maar gaat geen, zegt aan zijn discipelen en aan Petrus, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien, zoals hij u heeft gezegd. En ze hingen naar buiten en vluchten weg van het graf. Want beving en ontzetting hadden hen bevangen. En niemand zeide zij iets, want ze waren bang. Vele uitleggers vinden Marcus heel teleurstellend. Er ontbreekt iets, zeggen ze, aan de climax van dat hele verhaal. De opstanding ontbreekt. Niemand kreeg hier de opgestane Heer Jezus te zien. Misschien is er ook reden voor, hè, dat dat zo is. Nu merk je vooral ook het contrast tussen Marcus' weergave van de kruisiging, waar hij heel nadrukkelijk wilde laten zien dat Jezus' kruisiging geen door de weekse kruisiging was. En wat er hier gebeurt op de opstandingsmorgen? Dat is precies een dag als alle anderen. Dat vind ik zo bijzonder. Marcus' weergave van die opstandingsmorgen, dat mist elke mogelijke vorm van sensatie. Hè? Alles zo puur menselijk. Hè? De vrouwen zijn echte vrouwen. Hè? Ze gaan eerst op weg, dan alles mee. En dan gaan ze beginnen nadenken hoe dan ze die steen van de graf gaan wegdoen. Heel herkenbaar. Maar wil ik maar gewoon aangeven, ik probeer een beetje de ironie in dit stukje te wijzen. Weet je wel, dat je dat ziet, hoe door de week dat dat hier is. Het overkomt ons toch allemaal? Ik vind dat heel bijzonder. Nu we zien dat ze zeer vroeg opstaan, en er is niemand die aan de deur zit en wacht tot de zon opkomt, van ja, het is bijna 3 dagen, Jezus zal waarschijnlijk opgestaan zijn, nu. Er is niemand die dat doet, hè? Het is niemand die er ooit rekening mee houdt dat Jezus opstaat uit de dood. Ook ergens logisch, hè? Dat iemand alleen opstaat uit de dood. Daar zijn ze nog nooit van gehoord, hè? Ze geloven in algehele opstanding. En dan zou er ook van alles gebeuren. Maar als zij die morgen, als de zon opkomt, de gordijnen opentrekken, is de wereld nog altijd dezelfde als een dag ervoor. Er is niks veranderd. En als de Heer dat gezegd na 3 dagen, denken zij dan aan letterlijk 3 dagen? Nee, want 3 dagen is een literaire uitdrukking voor hen. Niet vandaag, niet morgen, maar komende dag. Nu, wanneer dat zij samen dus op pad gaan, lieve mensen, is het lege graf het laatste wat deze vrouwen verwachten. Anders ga je ook geen specerijen kopen om hem te zalven, want het is de procedure die toegepast wordt om hem definitief te begraven. Het was maar voorlopig dat hij in het graf gelegd was. Wat men traditioneel doet, had men nog niet gedaan. Het zijn vrouwen, ze willen dat in orde is. En wat als ze bezorgd om zijn, hè, eenmaal als ter plaatse zijn, is dat helemaal geen probleem, want de steen is al afgewenteld. Oesse! En wat gaan ze dan doen? Ja, zo nieuwsgierig als vrouwen kunnen zijn, kunnen ze het niet laten van naar binnen gaan. Hè. Maar tot hun grote verbazing zit er dan hemels bezoek. Een feestelijk geklede jonge man, die zit al precies hen op te wachten in het graf, heel op zijn gemak. Dat is zo'n hilarisch verhaal uiteindelijk. En moet zien wat hij zegt. Wees niet ontstaald. Je moet niet benauwd zijn. Je zoekt voor minder zeker. Is ook Jezus de Nazarener, de gekruisde? Die is opgewekt, zeg. Die is hier niet. Zie, de plaats waar zij hem hebben gelegd. Alsof de opstanding het meest normaal is van heel de wereld, legt hij dat hieruit. Ik vind dat zo bijzonder. Maar er is meer. Hij heeft namelijk belangrijk onderwijs voor de gefaalde discipelen van Jezus de Nazarener. Heb je erop gelet? U zoekt Jezus de Nazarener. Waarom zegt hij Jezus de Nazarener? Men dat toch al lang niet meer hoort, hè? Dat is eigenlijk geleden van aan het begin van het evangelie. Ja. En ik geloof dat hier een insluiting is rond Marcus' hele verhaal, die ons terugvoert naar het begin. Want de eerste die Jezus Nazarener had genoemd, was die onreine geest die de Heer Jezus uitdreef in de synagoge. Weet je nog? Wat hebben wij met u te maken, Jezus Nazarener? De eerste machtige daad aan het begin van dit evangelie. En nu zijn we bij de laatste machtige daad. Jezus, opstanding uit de dood. Het lege graf. Ja. Dus de benaming voert ons meteen helemaal terug naar het begin. En hij zegt, hij is opgewekt. Ah, dat vind ik zo mooi. Dat is één woord in de grondtekst. Eén woord, lieve mensen, die de hele wereld verandert. Dat vind ik zo bijzonder. Eén woordje. En onze taal is natuurlijk drie woordjes. Hij is opgewekt. Nu goed, in Marcus kunnen ze alleen maar getuigen, die vrouwen van het lege graf, hè? Ze hebben de Heer Jezus niet gezien. En we kunnen dat vreemd vinden, maar let ook op hun opdracht. Wat zegt de man? Ze krijgen de opdracht de discipelen bekend te maken dat Jezus hen voorgaat. Gaan we dan nog zien dat de Heer Jezus hen voorgaat? Ik dacht dat we de weg van Galilea naar Jeruzalem zijn gegaan, dat de Heer Jezus zijn discipelen voorgaat. En wat heb ik toen gezegd tegen jullie? Dat is typische Exodus-taal. En pas wanneer ze daar aangekomen zijn, dan gaan ze de Heer Jezus de opgestane zien, zoals hij aangekondigd had, zoals hij heeft gezegd. Hij had gezegd dat hij na 3 dagen zou opstaan. Alsof dat allemaal het meest normale van de wereld is. Ja. En was de reactie van de vrouwen uiteindelijk, hè? Ik ga nog wat meer zeggen straks over het verdere onderwijs dat hij heeft. Hij zit daar, hè? Als een leraar met gezag, gaat hij hen onderwijzen. Heel belangrijk. Was de reactie van die vrouwen als zij hem aan hoorden hebben? Ja, dan vluchten ze weg uit het graf als vleermuis, niet? Want beving en ontzetting hadden hen bevangen. En niemand zeide ze iets, want ze waren bang. Nu, de reactie klinkt die ook niet vreemd in de oren, niet? Want dat is de typische reactie die we altijd gezien hebben bij Jezus' machtige daden. Je mag dat van mij allemaal opzoeken. Ja, ik heb niet de moeite dan om al die tekst hieronder te zetten. Maar dat is net dezelfde reactie die je hier bent bij die vrouwen. Dus begint u aan te voelen dat dat wel een keer heel passend zou kunnen zijn wat er hier gebeurt. Want herinner je nog? Jezus' machtige daden. Daden, zei Jesaja 63, die niemand verwachtte. Ja, er was niemand die verwachtte dat de mensen zo zouden gaan sterven, nee? Niemand verwachtte dit. Niemand. En wat gebeurt er? Ja, het is net zoals bij de eerste Exodus, hè? Ja, wij hadden ook zijn volk voorgegaan in de wateren van de dood en hen gebracht aan de overkant. Ja. Als Jezus uiteindelijk de nieuwe Exodus tot stand brengt, is hij ons dan ook niet voorgegaan in de dood en aan de overkant. Dat vind ik zo mooi. Snap je waarom dat het open graf zo belangrijk is? Dus die afsluitende woorden hier, die klinken alleen vertrouwelijk als je de context van de nieuwe Exodus kent. Ik wilde nog even wat toelichten. We lopen naar het einde toe. Ik ben blij dat ik er ga gaan. Prijs de Heer. Want, als we het hebben over de nieuwe Exodus, die wordt hoofdzakelijk beschreven, heb ik je al vaker gezegd, in Jesaja 40 tot 55. En weet je wat de aanhoudende oproep is van de Heer tot zijn volk? Vrees niet. Vrees niet. 11 keer alleen al en 40 tot 55. Nu, waarom leg ik daar de nadruk op? Omdat het open einde ons ook bepaalt bij een hangende vraag. Er durfde niemand iets zeggen en ze waren bang. En wat gaan wij doen nu dat wij dit gehoord hebben? Gaan wij vrijelijk spreken of gaan we ook bang blijven? Zoals vele christenen vandaag de dag bang zijn. En ze zijn allemaal geheim agent van het koninkrijk van God in deze wereld. Zij hebben wel uiteindelijk gepraat. Ze hebben het stilzwijgen doorbroken, anders zouden we dat evangelie niet en zaten we hier niet vanavond. Nu, waarom wijs ik daarop? Herinnert u, de reden van het niet doorgaan van die aangekondigde terugkeer uit de ballingschap van Jesaja 40, dat ga je zien in die hoofdstukken, is Israëls angst en ongeloof. Dat is de hoofdreden. Israëls angst en ongeloof en het weigeren om dat goede nieuws dat Jahwe tot hen zou terugkomen, hem zou uit de ballingschap leiden, om dat vrijelijk te verkondigen. Herinner u, Jesaja 40 vers 9, klim op een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef uw stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem, verhef ze en vrees niet. Zeg tot de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, Jahwe de Heer zal komen met kracht, en zijn arm zal heerschappij oefenen. En zo verder. Die boodschap had de Heer gezegd, roep het uit, Jahwe komt terug. Het koninkrijk komt eraan. Maar die boodschap had het niet verkondigd. Dus, waarom wijs ik daarop? Wel, ondertussen weten we dat de discipelen ook gevallen zijn. Uiteindelijk zijn ze allemaal weggevlucht. En de Heer Jezus gaat ze terug mee naar Galilea. En waarom? Omdat ze opnieuw gaan beginnen. Nu weten ze ondertussen wat de Heer Jezus verlangt, wat dat cruciform discipelschap is. Nu weten ze wat dat het uiteindelijk inhoudt. En nu wil de Heer Jezus met hen opnieuw beginnen. Hij wil een nieuw begin maken. En let erop, maar had geen zeg aan zijn discipelen en heel specifiek aan Petrus. Jezus wil hem als door op het hart drukken. Petrus, het is niet over, man. Het is hem pas begonnen. Laat die ongeloof varen, laat die angst varen. Wees niet bang, kom. Nu dat het begonnen is, Petrus, blijf niet stilzwijgen. Laat uw angst en die ongeloof u niet over mannen, man. Het is pas begonnen. En dat vind ik zo'n mooi einde, dat de Heer Jezus... Marcus laat geen fraai beeld zien, van de discipel. Het is het meest negatieve beeld van allemaal. Maar langs de andere kant toont het ook hoeveel geduld en hoeveel zorg dat de Heer Jezus heeft. En wat hij begonnen is met hen, hij zegt niet van, ik zie je dan niet zitten met jullie. Kan ik met jullie niks doen? Nee. Hij begint telkens opnieuw. En hij wil ze op het hart drukken van, kom, het is nu pas begonnen. Laten we van start gaan. En dat vind ik zo'n mooi einde voor dit evangelie. Want inderdaad, gezien van bij de aankondiging, is het gevaar dat ze zich door hun angst en ongeloof laten overmannen. En in het begin lijkt het ook wel zo, want het is niemand die durft erboven zal verlaten. Tot de geest van God komt. En dan wordt het leven, hè. Niemand kan ze nog stoppen. En Petrus, die hier aangesproken wordt, is de eerste, hè, voor op het voorplan te treden. Ja, ik vind het zo'n mooi einde uiteindelijk. En ik hoop dat je ziet waarom dat het eindigt met een open graf vanuit de nieuwe Exodus. Vanuit Psalm 22, wat de Heer Jezus moest overwinnen. Ja. En hier wou ik deze reeks na 3 jaar afronden. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ik hoop dat je ziet of gezien hebt in deze avond. Als je vanuit Israëls geschriften naar het kruiswerk van de Heer Jezus kijkt, dan zit je toch met een heel ander verhaal in mensen. Je hoeft het niet met alles eens te zijn. Maar ik denk dat iedereen toch dingen heeft uitgepikt dat hij zegt van, en dat heb ik toch nog niet gezien van de Heer, dat is wel bijzonder.